Geliefde gemeente, Pasen is de oudste christelijke feestdag. Kort na de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, waren er niet de christelijke feestdagen zoals wij die nu hebben. Dat is eigenlijk langzamerhand ontstaan. Pasen, die is wel bijna van meet af aan onderhouden. Er zijn paaspreken bekend uit een aantal tientallen jaren na de hemelvaart van de Heer Jezus. Pasen was het centrale heilsfeit en van daaruit zijn ook aan de andere heilsfeiten langzamerhand een plaats gegeven. Een Goede Vrijdag kwam dan even voor Pasen en Pinkster daarna. En als laatste is ook Kerst een officiële feestdag geworden. Wij zien het misschien eerder andersom. Bij ons begint het bij Kerst en dat wordt ook meestal het uitbundigst gevierd. Meeste aandacht is ervoor in de wereld, ook wel in de kerk. Maar van ouds is dus Pasen hoogtepunt. Dat was er als eerste, dat was het hoogste. En waarom? Waarom is Pasen nou de grote dag van al die feestdagen? Je zou kunnen zeggen, bij Pasen is duidelijk geworden waar al dat andere voor was. De geboorte van de Heer Jezus, lijden van de Heer Jezus, het sterven van de Heer Jezus. Als er nooit Pasen gekomen was, dan zou je kunnen denken, het was allemaal voor niets. Het is allemaal, een aflopende zaak geweest. Het is allemaal over. Maar Pasen kwam en Christus is opgestaan. En vanuit Pasen kun je zo duidelijk zien waar Goede Vrijdag voor was. Ja, het is volbracht. Het werk is gedaan. Het is genoeg. Ook daarom kun je het zeggen. Pasen, dat is de herdenkdag, het feest van het leven in een wereld die ligt in de dood. Want zo is het toch. Wij liggen midden in de dood. De dood van binnen, maar ook de dood om ons heen. En er is geen hoop vanuit ons. Er is zoveel nood. Er is zoveel hopeloosheid. Maar met Pasen zien wij, er is een antwoord op. De dood heeft niet het laatste woord. Christus heeft overwonnen. En in Christus is het leven. Wat is dan belangrijk dat we het ook in hem zoeken? Dat is natuurlijk nog een heel andere vraag. Of voor ons Pasen ook de belangrijkste feestdag is. Of in elk geval. Of wij ook met de kerk van alle eeuwen het kunnen meemaken. Dat Pasen zo belangrijk is. Van de week hoorde ik iemand zeggen. Ja, wat gaat u doen met de Pasen? Dat was de vraag aan haar. Nou zegt ze, dan gaan we paaseieren zoeken. Verder kwam ze niet. Nou, u komt wel verder. U komt in elk geval in de kerk. En als ik de kinderen vraag, wat gaan jullie doen met Pasen? Dan zeg je misschien ook, want er is ook paasviering van de zondagschool. Dat hebben we ook niet elke zondag. Maar dan blijft toch de vraag, hoe ligt nou in uw hart? Is nou in uw hart zo dat u zegt, ja, dit is wat ik het meest nodig heb. Hier ligt mijn hoop. Dit is wat ik zoek. En dit is ook wat God laat vinden. Dat zoeken, daar staan we nu bij stil. Dat zoeken van het belangrijke werk van God. Vanuit Lucas 24, de eerste 8 versen. Hier gaat het over mensen die Jezus zoeken. Als de Heer het geeft vanmiddag zullen we stilstaan bij Jezus die de zijnen zoekt. Vanuit het latere gedeelte van Lucas 24. Maar nu eerst Lucas 24 vers 1 tot 8. Dus Lucas 24 vers 1 tot 8. De zijnen zoeken Jezus. 3 gedachten. Ze zoeken hem in de morgen. Ze zoeken hem in het graf. En ze zoeken hem in het woord. De zijnen zoeken Jezus. Ze zoeken hem in de morgen. Ze zoeken hem in het graf. Ze zoeken hem in het woord. Ze zoeken hem in de morgen. Op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen. Zodra ze maar konden. Nu was volgens de Joodse telling de eerste dag van de week eigenlijk al wel eerder begonnen. De eerste dag van de week die begon bij de, of elke dag begon bij de zonsondergang. Als de zon onderging, dan was de oude dag voorbij, dan begon de nieuwe dag. Maar met dat de zon ondergaat, dan ga je niet meer aan het werk. Dus praktisch gezien begon de eerste dag pas de volgende morgen. Maar dan gaan ze wel zodra ze maar kunnen. Ze zitten eigenlijk al de hele tijd te wachten tot ze kunnen gaan. Niet alleen die avond, omdat het donker was dat ze niet konden gaan, maar ook die hele dag daarvoor. Hadden ze al lang willen gaan, maar toen konden ze niet gaan dat het Sabbat was. Rustdag. En blijkbaar heeft de Heer Jezus de discipelen wel onderwezen dat de rustdag belangrijk was. Zo belangrijk dat ze zelfs nu zich aan die rustdag houden. Terwijl ze zitten te popelen, terwijl er zo'n groot verlangen is om aan het werk te gaan. Maar ze houden zich in. Het gebod van God gaat voor. Het is goed om dat ook zomaar op ons in te laten werken. Dan is de dag waarop wij een rustdag hebben wel verschoven, door Christus zelf verschoven, maar het belang van die rust, dat is nog niet veranderd. Want het is belangrijk dat wij die dag ook als een andere dag houden dan de andere dagen. En dat we de grenzen bewaken. Niet om de regels, maar omdat die grenzen helpen om die dag te beschermen. Er staan grenzen om het huwelijk. Er staan grenzen om het lichaam. Er staan grenzen om de Sabbat. Alle belangrijke dingen die God gemaakt heeft, die moeten beschermd worden tegen de aanvallen en de vraatzucht van de zonde. Zo krijgen wij een voorbeeld van deze vrouwen. Maar het voorbeeld is natuurlijk veel groter. Het gaat er niet maar om de regels. Het gaat er ergens anders om. En dat wordt de volgende dag al zichtbaar. Ze hebben die hele Sabbat gewacht en die hele nacht, of eigenlijk twee nachten gewacht. Maar zodra ze dan kunnen, gaan ze. En wat gaan ze doen? Ze gaan naar het graf. Ze moeten aan het werk. Het lichaam dat daar in het graf ligt moet verzorgd worden. Dat lichaam, dat is wel een beetje verzorgd, maar dat ging allemaal gauw gauw. Dat is helemaal niet afgewerkt. Het eerste is gedaan. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Veel meer zorg moet eraan besteed worden. Omdat dit lichaam zo lang mogelijk goed kan blijven. Dat ze nog een langere tijd naar het graf kunnen gaan om het lichaam te bezoeken. Het is het graf van Jezus. Jezus die aan het einde van de vrijdagmiddag gestorven is. En toen hij stierf, toen stortte de wereld voor deze vrouwen en voor anderen in. Wat hadden ze hem graag bij zich gehad. En ze hadden, velen van hen hadden tot het laatst toe gehoopt. Ja, maar sterven, dat zal toch niet gebeuren. Maar het gebeurde wel. Hij stierf. Het was zo duidelijk dat hij gestorven was. Er was een speer in zijn zij gestoken en er kwam bloed en water uit. En er was geen twijfel meer over. Hij was niet bewusteloos, hij was dood. En daarna is hij begraven. En nu weten de discipelen, we kunnen Jezus nog maar op één manier ontmoeten. Dat is als een lijk bij het graf. En dan kan een ander wel zeggen, ja, waarom zou je nog naar het graf gaan? Daar vind je niks. Maar zo beleven deze mensen het niet. Het is altijd nog wel het dichtst bij hen die ze zo lief hebben. Het is niet alleen dat zij nog hem willen bezoeken, het is dus ook zo dat ze hem willen verzorgen. Verzorgen op zo'n manier dat het lichaam nog zo lang mogelijk goed blijft. En ze hadden toen geen koeling en zo. Maar met specerijen en met de juiste oliën konden ze het lichaam toch nog een poosje, nou ja, wat enigszins vasthouden. En dat is dan de zorg die ze nog kunnen besteden. Meer kunnen ze niet doen. Dit is de laatste eer die ze hem kunnen bewijzen. Wie zijn het eigenlijk die het doen? In dit vers staat het er niet bij. Gingen zij naar het graf en sommigen met haar. Er staan geen namen. Die zij, die worden genoemd in het vorige hoofdstuk. Vers 55. Ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden daar en aanschouwden het graf. Die vrouwen, die worden al genoemd in Lucas 8. Ze krijgen hier nog geen naam. Dat gebeurt pas zo meteen. In vers 10, daar staat, deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de andere met haar, die dit tot apostelen zeiden. Daar komen dus drie van hun namen naar voren. Maar hier in het eerste vers staan die namen nog niet. Waarom staat het eigenlijk zo? Waarom staat niet gewoon in vers 3 al dat die vrouwen naar het graf toe gingen en voor de Heer Jezus gingen zorgen? Waarom wordt die uitleg pas gegeven in vers 10? Ik dacht, misschien is het wel hierom, dat daarom wij het best onze eigen naam erin kunnen vullen. Anders zou heel snel overgaan op de vraag, ja, wie waren die vrouwen eigenlijk? Welke vrouwen gingen het doen? En dan blijft het bij hen steken. Maar hier staat, dan gingen zij naar het graf. Dan zou je met een vraagteken kunnen invullen, daar gingen wij. Of in elk geval zou wij het ook gedaan hebben. Zou u het ook gedaan hebben? Zou u daarbij geweest zijn? Zij gingen naar het graf en sommigen met hen. Sommigen met hen. Die zeiden, ja, jullie zijn gisteren bij het kruis geweest. Jullie willen nu naar het graf toe. Wij willen met jullie meegaan. Wij hebben gemerkt aan jullie dat jullie dicht bij de Heer Jezus willen zijn. Dat wil ik ook. Zou je dat herkennen? Als je erbij geweest was dat je zei, ga er nu mensen naar het graf. Ik wil ook, want ik wil zoveel mogelijk doen voor hem. Ik wil zo dicht mogelijk zijn bij hem. Je kunt ook de vraag stellen. Hebt u ook zo'n drang naar Jezus Christus? Wij kunnen onze situatie niet precies voorstellen. Maar stel je nou eens voor, misschien een beetje vergelijkbaar. Stel je nou eens voor dat over een paar jaar alle kerken op Urk leeggelopen zouden zijn. Er ging amper meer iemand naar de kerk. En dus die gewoonte om samen met iedereen mee te gaan, die is voorbij. En de vreugde om samen de psalmen te kunnen zingen, de vanzelfsprekendheid en de gemakkelijkheid, die is voorbij. Wat zou u dan doen? Zou je dan ook maar afhaken? Maar gewoon naar huis gaan. Oh ja, het was vroeger eigenlijk wel mooi. Die volle kerken. Maar het is voorbij. Het kan niet meer. Nou ja, dan moet het maar zo. Dan gaan we maar wat anders proberen. Zou je dat doen? Maar gewoon overgaan tot de orde van de dag. Zo zullen er geweest zijn. Mensen die hadden eerst verwachting van Jezus. Die liepen achter hem aan. Die juichten met hem mee. Maar nu is het voorbij. En ze gaan maar gewoon naar huis zeggen. Nou ja, dat van Jezus. Dat was het blijkbaar toch niet. Nou ja. Dan zoeken we maar weer een ander. Die ons wat te vertellen heeft. Zo naar huis gaan. En gewoon uw leven doorleiden. Of zou u treuren? Die waren er ook. Die kropen weg in een hoekje. Die treurden. Zo verdrietig dat alles voorbij is. Dat het niet meer is zoals vroeger. Maar niet verder komen. De discipelen, die bleven in huis. Die 11 discipelen. Ze zaten misschien wel bij elkaar, misschien ook niet. Op dit moment, wie er precies bij elkaar zaten, weten we niet. Sommige van de discipelen in elk geval wel. Maar zij treurden en ze waren moedeloos. Zou dat zijn nu? Dat je zo terechtkomt, dat je zegt, ja, het is allemaal wat en wat. Het is het erg, maar het is het dan. Of zou je meevoelen met deze vrouwen? Zoeken. Want je moet daar zijn waar Christus is. Je moet zo dicht mogelijk bij hem zijn. En ook al ben je dan bang dat het nooit meer goed komt. Dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Het moet wel zo dicht mogelijk zijn daar waar hij is. Want je kunt niet zonder hem. En je kunt je het niet voorstellen dat er werkelijk niets meer van hem over zou zijn. En je moet, om zo te zeggen, zijn eer nog hoog houden. Dat is hoe deze vrouwen reageren. En daaraan zie je, voor deze vrouwen had Jezus werkelijk de hoogste plaats in hun leven. Welke vrouwen waren het? Daar gaan we er toch nog even naar kijken. Ja, als we eerst onszelf de vraag gesteld hebben, zou onze naam dan ingevuld kunnen zijn? Daarna kijken we nu, welke vrouwen waren het? Want ze worden dan wel genoemd. Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en anderen met haar, die tot apostelen zijn. Maar deze drie worden apart genoemd. Wat is er voor hen te noemen? Maria Magdalena, dat was een vrouw uit wie 7 duivelen waren uitgedreven door de Heer Jezus. Een vrouw die zo goed wist dat het duisternis was. Die zo gevangen had gezeten in de boeien van de duivel. En toen kwam Jezus Christus en die bevrijdde haar. En dat is zo groot geweest voor haar. Ze heeft, haar hele leven heeft op de kop gestaan. En voor altijd is de Heer Jezus dankbaar. Ze weet het, het is Hij alleen die de macht heeft over al die machten van de duisternis. En zelfs bij een dode Jezus is voor haar nog beter dan bij een levende duivel. Tweede. Johanna. Wat weten we van haar? Uit Lucas 8 vers 2 weten we een klein beetje. Ze was de vrouw van Gusas. Die was rentmeester van Herodes. Dus die moest op de goederen van Herodes passen. Die had een goede baan. Johanna was een vrouw die gewend was aan overvloed. Meer weten we eigenlijk niet van haar dan die achtergrond. Maar wat duidelijk wordt, is dat zij gekozen heeft voor het ongemak met de Heer Jezus, in plaats van het gemak aan het hof van Herodes. Ze heeft eigenlijk de keuze gemaakt van Mozes. Verkiezen er liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Zij was doorheen gezakt door al die rijkdom. Ze was nog steeds rijk. Er staat er in Lucas 8 vers 2 dat zij de Heer Jezus gediend heeft van de goederen. En dus dat inkomen van de man waar zij ook deel aan had, dat heeft ze uitgedeeld. Misschien ook wel omdat haar man gestorven was. Dat is het meest waarschijnlijk, want anders kon ze waarschijnlijk niet over die goederen bezitten. Maar zij heeft dus haar leven van gemak en haar rijkdom overgehad voor de Heer Jezus. Ze heeft gezien dat er in de Heer Jezus meer rijkdom is dan de rijkdommen van deze wereld. Dat er een eeuwig rijkdom is. En tenslotte Maria, de moeder van Jacobus. Dat is niet dezelfde Jacobus als die wij het best kennen. De broer van Johannes. Johannes en Jacobus, die 2 broers. Het is ook niet de Jacobus die een Bijbelboek geschreven heeft. Dat was de broer van de Heer Jezus. Dit is Jacobus, de zoon van Alfeus. Jacobus de Kleine. Wij weten verder eigenlijk van Jacobus niks. We weten wel iets van zijn broer. Jozes. En op een andere plaats In Marcus wordt deze Maria genoemd, Maria de moeder van Jozef. En dat is eigenlijk wel opvallend, dat juist Jozef dan uitgekozen wordt, want je zegt, ja, die is toch geen discipel geweest. Waarom Jozef? Omdat Jozef later wel een belangrijke plek gekregen heeft in de kerk. In Handelingen 4, vers 36, komt Jozef terug. Daar staat dat hij later Barnabas genoemd is. Barnabas was een medewerker van Paulus. Maar deze Jozef, die was ook rijk. Die had een akker en die heeft hij verkocht. En de opbrengst van het geld van die akker heeft hij gegeven aan de apostelen. En wat dan zo treft daarin, is dat hij blijkbaar hetzelfde gedaan heeft als zijn moeder. Van zijn moeder staat immers in Lucas 8, vers 2, dat ze hem gediend heeft van haar goederen. Dus die vrouw die heeft gezegd, wat ik heb, dat is voor Jezus. En die zoon, die heeft het voorbeeld van zijn moeder gezien. En die heeft dat meebeleefd. En die heeft gezegd, ja, wat ik heb gekregen uit Gods hand, dat geef ik ten dienste van de kerk. Dus dit is een vrouw die de liefde heeft kunnen overdragen. En die zoon die heeft niet een afkeer gekregen. Dat kan natuurlijk wel als het godsdienstwaanzin is. Zegt nou die godsdienst, en dat heb je met allerlei sekten. Mijn moeder is er gewoon arm van geworden. Die sekteleider heeft alles eruit geperst. En nou is ze arm geworden. Ik moet niks meer van de godsdienst weten. Zo gebeurt het regelmatig. Maar deze Maria die was blijkbaar niet zo, maar een vrouw in wie de liefde geproefd werd. Zodat haar zoon dat voorbeeld ging volgen. Vanuit de liefde van haar hart heeft ze aan de kinderen meegegeven. Vanuit de liefde van haar hart is ze hier naar het graf gegaan. Drie verschillende vrouwen. Een heel andere afkomst. Maar drie vrouwen in wie leven je merkt, ze hadden Christus meer lief dan alle dingen van deze wereld. En ze wisten waarom. Omdat hij degene is die bevrijdt. Omdat hij degene is die goed doet. Omdat hij degene is die de waarheid spreekt. Omdat hij degene is die de echte rijkdom kan geven. Zijn liefde is meer waard dan alle dingen van deze wereld. Als je daar iets van proeft, dan ga je toch God ook zoeken. Dat kan toch niet missen. Als je God niet zoekt. Als je helemaal niet erg druk maakt om God. Zegt het dan dat je hier nog niks van gezien hebt? Dan kun je wel zeggen, God is het allerbelangrijkste. Maar je gelooft het niet. God hangt erbij. Of kun je het meezeggen? Uit al de schat van de ganse wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Dat was de eerste. Zij zochten hem vroeg. Ze zochten hem in de morgen. Dat gaf de drang aan dat ze zo vroeg al hem gingen zoeken. Tweede, ze zoeken hem in het graf. Ja, waar anders? Een aantal van deze vrouwen is er eergisteren bij geweest. Aan het einde van de vrijdagmiddag, toen Jozef van Arimathea en Nicodemus de Heer Jezus begraven hebben, toen waren ze erbij. Ze hebben gekeken van afstand hoe die van het kruis gehaald werd en hoe die naar dat graf gebracht werd. Ze dachten, nou weten wij het, daar is hij. Dus als wij dan wat voor hem willen doen, dan moeten we daar naartoe. En zo gaat het dan die zondagmorgen. Ze gaan naar het graf waar Jezus is neergelegd. Als ze dan bij het graf komen, dan is de steen al weg. De steen die daarvoor het graf lag, die steen die verzegeld was, waar ze zich ook nog wel van afgevraagd hebben, hoe moeten we die eigenlijk wegkrijgen? Misschien vanwege het gewicht. Maar goed, ze waren met een aantal vrouwen, dus dat zal waarschijnlijk het probleem niet geweest zijn. Waarschijnlijk vooral vanwege dat zegel. Hoe moeten we dat eigenlijk doen als er een zegel op zit? Als wij dat zegel breken, dan zijn wij strafbaar. Maar als ze erbij komen, dan zien ze het hoeft niet meer. De steen is al van het graf afgewenteld en ze kunnen zo naar binnen. Ze zullen nog wel even moeten zoeken. Want daar in zo'n graf waren verschillende plekken, in zo'n spelonk, verschillende nissen waarin dan een lichaam kon worden begraven. Maar dan zullen ze ongetwijfeld daar hun meester vinden. Kun je je voorstellen dat ze wel met een bepaalde spanning daar bij het graf komen. Bijna zien ze dan het lichaam, bijna kunnen ze hem aan gaan raken. Die vrijdag zo onbereikbaar aan het kruis hing. En die donderdag nog levend bij hen was. Ze kunnen hun geliefde dan in elk geval nog één keer zien. Maar als ze dan aan donker gewend zijn en ze kijken naar die nis in, dan zien ze daar niets. En in de andere nis ook niet. Daar is geen lichaam van Jezus. En ze vragen zich af, wat is dit? Hoe kan dit? Is die weggenomen? Wat is hier gebeurd? Maar voordat ze er heel veel over kunnen denken, voordat ze met elkaar over kunnen praten, zijn er twee mannen bij hen. Die mannen, die hebben waarschijnlijk eerst buiten gestaan. En nu komen zij binnen. Blinkende gestalten. Dus ineens wordt het licht daar in het graf. En dan is ook des te duidelijker. Daar is geen Jezus. Maar deze mannen zijn er wel. Wat is dit? Terwijl er, als er in één keer twee van die mannen staan, sowieso is dat al angstaanjagend. En als er plotseling, juist op zo'n plek, juist als je zo vol gedachten bent, als er plotseling iemand bij je staat, dan kun je al geweldig schrikken. Maar dit zijn niet zomaar twee mannen. Twee blinkende gestalten, twee engelengestalten. 33 jaar geleden gebeurde dat bij de herders ook. Een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden. Het grote vrezen. En ze voelden direct aan. Dit is van God. Dit is van de hemel. Dit is heilig. En ze bukten zich. Ze durfden haast niet zien. Ze bukten zich ook. Misschien in eerbied. Maar dan zegt die engel, hoofd omhoog, vrees niet. Ze hoeven niet te vrezen. Maar ze moeten wel nadenken. Hij is niet gekomen om hen bang te maken. Hij is wel gekomen om hen te bestraffen, te vermanen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Waarom zijn jullie hier en waarom denken jullie dat Jezus nog in het graf ligt? Waarom zoek je eigenlijk een gestorven zaligmaker? Ja, zou je zeggen, dat is toch logisch? Hij is gestorven. Wat moeten ze anders dan hem in het graf zoeken? Geloof je wel echt wie Jezus is? Dat kan de vraag zijn aan deze vrouwen. Geloven jullie wel echt dat hij de Christus is? Als jullie zouden geloven dat hij de Christus was, dan zou je toch niet denken dat hij nu gestorven was en dat je hem moest helpen? Dat kan toch niet? De Christus, dat is niet iemand die wij je nog een handje moeten helpen, maar het is toch degene die ons moet helpen? Christus is toch niet degene die zwakker is dan de dood, maar is toch degene die machtiger is dan de dood? Het kan immers niet dat hij een dode is. Hij is de levende. Doen wij dat ook? De levende zoeken bij de doden? Hoe doen wij dat? Maar goed, dan moeten we wel zoeken. En dat was het vorige punt. Misschien zoekt u de Heer Jezus helemaal niet. Misschien is er in uw hart geen drang naar hem toe. Misschien kun je best wel prima verder leven zonder. Maar dan verandert er wat. En dan krijg je God wel nodig. En het wordt wel een echte vraag. Hoe krijg ik nou vrede met God? Hoe kan ik in de hemel komen. Hoe kan ik zeker weten dat ik in de hemel kom? Het wordt donker in je leven. En je zoekt de Heer en zegt, Heer, ik heb licht nodig. Ik kan zo niet verder. Je gaat zoeken. En toch verkeerd zoeken. Als wij al zoeken, zoeken we altijd verkeerd. Later zegt Paulus het ook van de Joden. Dat zij God zoeken, maar niet met verstand. God zoeken, maar niet met verstand. Dat betekent niet met verlicht verstand. Niet met verstand van God. Alleen maar met mensenverstand. Met het eigen dwaze verstand. Met het eigen onverstand. Alsof hij niet leeft. Dus je gaat God zoeken. Je krijgt God nodig. En je gaat hem zoeken alsof hij niet leeft. Dat is ook wat. Terwijl hij de levende is. Jezus zoeken alsof hij niet leeft. Ja, wat is dat dan? Nou, wat doen die vrouwen hier? Zij denken, Jezus kan nooit naar ons toe komen. Moeten wij maar naar hem toe komen. De Heer Jezus kan niet voor ons zorgen. Dan moeten wij maar voor hem zorgen. De Heer Jezus kan niks meer aan ons geven. Dan moeten wij maar iets aan hem geven. Herkent u dat? Eigenlijk kun je dan de lijnen zo doortrekken. Dat is toch zo vaak dat godsdienstige zoeken van ons ook. Alsof God niet tot ons komt, maar of wij tot God moeten komen. Dat wij met onze gevoelens, met onze ijver, met onze keuzes, de hemel moeten zien te bereiken. God kan ons niks geven, wij moeten hem wat geven. We gaan zoeken in ons leven. Heb ik dit? Ben ik hierin goed genoeg? Is dat mij gelukt? Zou God tevreden kunnen zijn met wat ik gepresteerd heb? En je verzamelt wat, je schraapt wat bij elkaar om zo te zeggen. En dan denk je, je kijkt zo eens naar je handen en zeg je, zou dit nu genoeg zijn? Kan ik dit God aanbieden? Heren, bent u hier tevreden mee? Ben ik nou op de goede weg? Alsof je het niet moet hebben van wat God biedt, maar dat God het moet hebben van wat u hem biedt. En ook alsof u levend bent en hij dood is. Alsof u levend bent en hij dood is. Alsof u nog wel wat kunt en hij ten diepste niks kan. Ja, hij heeft wel wat gezegd. Dat gelooft u wel. Hij heeft wel iets gezegd. Er is wel ergens een God, maar hij doet niks. Wij kunnen het van hem niet hebben. Wij moeten toch er wat van maken. Nee, er is een levende God. En een levende zaligmaker. En wij zijn ten diepste dode zondaren. Wij moeten het zo helemaal van hem hebben. Dat betekent niet dat je daar maar moet afwachten. Eigenlijk behandel je hem dan ook als een dode of een halfdode zaligmaker. Zeg, je moet hem maar afwachten en wie weet komt het er een keer van. Nee, we hebben een levende God. Een levende zaligmaker. En hij komt, hij werkt. Wij mogen verwachting hebben. Ook als alle verwachting is afgesneden. Zoals Psalm 130 het zingt. Mijn ziel vol angst en zorgen. Vol angst en zorgen dat je wel eens kunt denken, komt het er nou wel ooit van? En dan staat er niet, mijn ziel vol angst en zorgen, ga toch maar aan het werk. En hopelijk krijgen wij een nieuwe morgen. Nee, mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. En die wachters, die weten het zeker, de nieuwe morgen komt. Elke nacht. Daarna komt een nieuwe morgen. Dat is de zekerheid van zo'n wachter. Dat is de zekerheid van degene die God zoekt als een levende zaligmaker. Hij komt. Want hij is wel gestorven, maar is niet dood. Hij leeft en hij geeft het leven. In het zoeken, zoek het dan, of verwacht het dan van de Heere. Verwacht het niet van je zoeken, verwacht het niet van je pogingen. Maar laat dat diepe besef zijn, God is God. En Christus is zelf de levende zaligmaker. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dat was het tweede. Zoeken in het graf. En dan zoeken in het woord. Ja, wat konden zij eraan doen? Zij konden toch ook niet beter weten? Ze hadden immers gezien dat hij hing aan het kruis. Ze hadden immers gezien dat hij neergelegd werd in het graf. Dat is toch alles wat zij hadden? Hij was in het graf begraven en ja, wie begraven is, die is begraven. Dus waar konden ze hem anders zoeken dan in het graf? Dus die engelen konden hem toch eigenlijk niks verwijten. En als wij God verkeerd zoeken, kan hij ons toch eigenlijk niks verwijten. Ja, we doen ons best. En we zien een heleboel mensen om ons heen. Die gaan dan misschien wel niet naar de kerk, maar die zoeken op hun manier ook. En zo doen we het toch allemaal een beetje, ja, we doen wat we kunnen. Met je eigen inzichten, met je eigen mogelijkheden. Wat valt je eigenlijk te verwijten? Als je God zoekt. En je weet niet goed waar je het zoeken moet. Als je God zoekt. En je probeert er maar je best doen om in elk geval er iets van te maken. Wat kun je anders? Gedenkt. Dat kun je anders. Gedenkt. Waarom kunnen de engelen dat verwijt laten horen aan die vrouwen? Waarom zoeken jullie hem in het graf? Nou zeggen ze, denk terug aan wat hij gezegd heeft. Als je daar nou eens aan dacht, jullie denken alleen maar aan wat je gezien hebt. En als je alleen maar denkt aan wat je gezien hebt en wat je zelf kunt bedenken, ja, dan ga je de mist in. Dan zoek je hem als een dode zaligmaker. Maar denk aan wat hij gesproken heeft. Wat heeft hij gezegd dan? Vers 7, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen. En gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. Dat heeft Jezus zelf gezegd. Dat heeft hij zelfs 3 keer gezegd. Maar toen de Heer Jezus dat zei, toch geloven ze het niet. Ze konden er eigenlijk niks mee. En ze zeiden, het zal niet waar zijn. Het zal echt niet waar zijn dat hij gekruisigd wordt. Dat gaan we tegenhouden. Wij zorgen er wel voor dat Jezus niet gekruisigd wordt. Dus toen hij het zei, toen hielden ze hun oren dicht. En nu het zover is, nu weten ze het niet meer. Nu is dat stuk van het woord vergeten. Maar die engel die haalt het als het ware weer omhoog. Zeg, gedenk. Denk nou eens terug aan wat hij gezegd heeft. En dan vers 8. En zij werden indachtig, zijn woorden. Ze werden indachtig. Dat betekent dus, ze kwamen er in hun hoofd achter. Het is waar, inderdaad. Dat is ook zo. Hadden we helemaal niet meer aan gedacht. Maar het is waar, dit heeft hij gezegd. En het is gebeurd. Ze werden indachtig aan zijn woorden. En wat lag er toen de bevestiging in? Die woorden van de Heer Jezus, daar was immers in gezegd, hij zal gekruisigd worden. Dat had de Heer Jezus zo voorspeld. En nu is het gebeurd. Dat woord is waar. En als dat woord van het verleden waar is, dan is het woord van het heden ook waar. En is het woord van de toekomst ook waar. De Heer Jezus heeft toen meer gezegd. Hij heeft gezegd, ik zal gekruisigd worden. Nou, dat is gebeurd. Hij heeft gezegd, ik zal opstaan. Dat moet dan ook gebeurd zijn. En heeft gezegd, ik ga u voor naar Galilea. Dat moet dan nog gebeuren. Maar dan moet dus dat woord waar zijn. Dat hij ten derde dagen weer zou opstaan. Ze werden indachtig aan zijn woorden. Ze keken terug. En ze keken elkaar aan. En ze zeiden, het is waar. dat wat de Heere gezegd heeft, klopt. Bent u erachter gekomen? Heb jij dat al ontdekt? Wat God gezegd heeft, klopt. Een woord dat je misschien al wel 10 keer gehoord had. Maar je hebt er eigenlijk nooit wat mee gedaan. Eigenlijk zei je in je hart hetzelfde als de discipelen en die vrouwen. Nee, dit kan niet. Wat God hier in dat woord zegt, dat kan niet. Daar kan ik niks mee. Dat klopt niet. Dat lukt niet. Dat gaat niet. Dus je hebt dat woord wel gehoord. Je hebt misschien ook wel met je verstand er iets van begrepen. Maar je hart heeft er niks mee gekund. Je heeft het aan de kant geschoven. En daarmee heb je eigenlijk het opgeruimd. En dat woord is weg. Maar God komt erop terug. Gedenk nou eens. Denk terug aan wat God gezegd heeft. Is het niet zo dat vragen die je nu hebt allang beantwoord zijn? Dat de situatie zoals die nu is, dat God er lang over gesproken heeft. Is er niet alle reden om te zien die Bijbel is waar? Wat God gezegd heeft, gebeurt. En als wat God gezegd heeft, gebeurt, dan moeten we heel goed letten op wat hij zegt. Ik hoor het best wel vaak, ook jongeren zeggen. Ja, wat er nu in de wereld om ons heen gebeurt, dat is al lang voorzegd in Openbaring. Lees je dingen in de Bijbel over de toekomst, over de eindtijd. Ja, dat klopt bij elkaar. Ja, maar dan. Er zijn wel meer dingen natuurlijk, maar laten we het daarbij houden. Als je nou echt gelooft, er staan dingen in de Bijbel die kloppen. Die zijn 2000 jaar geleden gezegd en nu komen ze uit. Wat doe je dan met de rest van de Bijbel? Als het ene woord van God waar is, is het andere woord van God ook waar. Gedenk dan aan wat hij gezegd heeft. Neem het serieus. Neem alles serieus wat hij gezegd heeft. Neem serieus ook de dreigingen. Dat je dat ziet gebeuren. Dat de wederkomst van de Heer Jezus dichterbij komt. Geloof dan ook dat de Heer zegt dat het oordeel dichterbij komt. Geloof dan ook dat de Heer zegt dat hij hart kent. En weet wat er leeft. Alles. De lelijkste gedachten. Het oordeel komt dichterbij. Eeuwigheid komt dichterbij. Ook al zou de hele wereld zeggen dat er niks van waar kan worden. God heeft het gezegd. En je ziet toch dat de Bijbel waar is. Maar dan is er nog meer. Als je naar God zoekt. Wat doe je dan? Let op dat woord. Gedenk aan wat hij gesproken heeft. Dat woord dat staat zo vol van onderwijs. Juist voor zoekende zielen. Als je dan zegt, ja goed, ik doe ook maar mijn best. Ik probeer ook maar op mijn manier God te zoeken. En iedereen topt wat dat betreft, maar wat? Dan is dat niet eerlijk. God heeft gezegd hoe je hem moet zoeken. God heeft gezegd wat je mag verwachten. En er is verwachting. Je hoeft niet te denken, ja ik moet maar bidden en maar zien. Ik heb het zo vaak gehoord. Ja, ik moet maar veel bidden. En hopelijk komt het dan een keer goed. Dat heb je niet uit de Bijbel. Zo staat het niet in de Bijbel. God heeft gezegd, ik heb niet gezegd tot het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Zoekt. En gij zult vinden. Ja, maar wat is dat zoeken dan? Dat zoeken, dat is niet uw werk. Dat u maar lang genoeg zoekt en ijverig genoeg zoekt en ernstig genoeg zoekt. Maar dat zoeken is dat je God serieus neemt. Dat je God houdt aan zijn woord. Dat je ontdekt wie hij is. Dat hij inderdaad die levende is. Voor wie verwachting is. Dat zoeken van God, dat betekent in feite het verliezen van jezelf. Je wordt het met God eens, zegt de Heer, u hebt gesproken. Aan dat woord moet ik me houden. Maar er zijn al mijn gedachten zo dwaas En al mijn goedheid moet afgekeurd worden. Er kan van ons niets overblijven. Maar het hoeft ook niet. Een levende zaligmaker weet raad met dode zondaren. Maar kom dan. Nou, hoe moet dat dan? Als ik nou zo dood ben, hoe kan ik dan komen? Toch zeg ik het. Kom dan met uw dode hart tot het woord van God. Want de Heere zegt het. Door die vermaningen werkt hij de genade. Dan moet je die woorden horen. Dan moet je die ernstig nemen. Kom dan naar dat woord toe. En gedenk aan wat hij gesproken heeft. Leg je vinger erbij en ga met dat woord naar hem terug. Om dan te zien. Ach, ik kan dat woord niet vasthouden. Maar de Heere zorgt voor zijn woord. En de Heere maakt waar wat hij gezegd heeft. En een levende zaligmaker. Die is zo geschikt voor een dode zondaar. Amen.